onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gaan we zingen uit Psalm 66. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En ook het zesde couplet. Psalm 66, 1 en 6. Zingen wij Psalm 116, vers 9, na de belijdenis van ons geloof. Psalm 116, vers 9. In verbondenheid met de kerken van de Reformatie willen wij op deze goede vrijdag, in deze dienst, ons geloof belijden met de woorden die we vinden in zondag 16 uit de Heidelbergse catechismus. Waar ons de vraag gesteld wordt, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. En waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij werkelijk gestorven was. En als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer stellen. En tenslotte vraag 44, waarom volg daarop nedergedaald in de hel? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Samen bidden. Grote en heerlijk God, U de schepper van hemel en van aarde, en U die alles in Uw voorzienigheid onderhoudt, U die in Jezus Christus tot een hemelse Vader bent. Het is ons een voorrecht en in diepe verwondering dat wij op deze vrijdagavond hier samen mogen zijn. Een samenkomst om te gedenken het bittere lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. En het stemt ons dan ook allereerst tot verootmoediging. Want dat nodig was om een nieuwe weg voor ons mensen te openen. Dat nodig was om ons mensen weer bij U te krijgen in Uw verbondenheid, in Uw gemeenschap. Dat zegt toch wel heel veel. over ons. Hoe serieus u de zonde nam en nog altijd neemt. Hoe ernstig u zelf uw eigen karakter neemt in uw rechtvaardigheid en heiligheid. En tegelijkertijd in uw onuitsprekelijke barmhartigheid en genade. Voor ons mensen niet bij elkaar te krijgen. Maar u zelf hebt dat plan bedacht. Die weg uitgedacht. Want juist daar, op die plaats, op die dag, op die heuvel daar ginds, aan dat ruw houten kruis, werd uw wet en uw recht vervuld. Daar komen uw rechtvaardigheid en uw barmhartigheid bijeen. In dat heerlijke zoenoffer van de Heer Jezus Christus. En wij belijden dat daarmee onze zonden zichtbaar worden. En onze verlorenheid op zijn diepst wordt gepeild. Maar het is niet alleen daarom dat wij vanavond hier toch in de kerk zijn of thuis hebben ingeschakeld. Maar omdat het juist ook daardoor, door dat offer dat gebracht is, door de diepte van Gods Zoon aan het kruis, dat het daardoor een goede vrijdag is geworden. Goed, niet alleen voor ons, maar ook voor u. Voor de verheerlijking van uw naam, voor uw koninkrijk, dat u daardoor aan uw eer komt, Heer. Omdat Heer Jezus Christus altijd uw eer op het oog gehad heeft. En zelfs in die bittere smart in Gethsemane, toen het hem zo aanvloog dat zijn zweet werd tot druppels bloed, toen was het toch nog altijd uw wil geschieden. En wij danken en loven uw grote en heerlijke naam, dat die weg is voortgezet tot op Golgotha. Waar uiteindelijk het verlossende woord heeft geklonken. Het is volbracht. En het voorhangsel is gescheurd. En de toegang is vrij. Tot in het binnenste heiligdom. Voor de grootste van de zondaren. Wij danken en loven uw grote en heerlijke naam. Zodat in ieder die een geloof op Jezus ziet, dat hij voor dood en angst en hel niet hoeft te vrezen. Heere, geef ons dat geloof, die overgave, die rust in het zicht op Golgotha, in het zien naar het lam voor ons geslacht, in stille verwondering en aanbidding buigen wij ons neer voor u. En wie we ook zijn, u kent ons leven. U weet waar we vandaan zijn gekomen en wat ons bestaan is. En we zijn hier misschien wel met dankbaarheid. Gaat het allemaal goed in het leven? Maar er zullen er ook velen zijn met verdriet, met rouw, met vragen, misschien wel soms zoveel vragen. Midden in een wereld waar de spanningen toenemen en de onzekerheid ons zomaar kan overvallen. Te midden van dat alles klinkt daar dat machtige evangelie. Hij voor mij. Heere, dan danken wij en bidden wij. Laat zo dat kruisevangelie van Jezus Christus dan ons, zoals we dat ook beleden met de woorden uit de Heidelbergse catechismus, ons tot een troost zijn. Tot een rijke troost in heel ons leven, hoe dat er ook uitziet. Dat Hij het lam wilde zijn voor onze zonden geslacht. Heren, U komt toe, alle lof, eer en aanbidding, uit genade. Amen. Gemeente, gaan we het woord van God lezen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ik lees eens Marcus 15, dat gedeelte staat ook centraal in de verkondiging. En daarna nog een paar versen uit Jesaja 53. Allereerst uit Marcus 15, de versen 16 tot 32. Marcus 15, vers 16. En de soldaten leidden hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen. En ze deden hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op, en begonnen hem te begroeten: gegroet, koning van de Joden. En zij sloegen op zijn hoofd met een rietstok en bespuwden hem, en zij vielen op de knieën en aanbaden hem. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de purperen mantel uit en trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruisigen. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen en bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was de derde uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt: en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Tot zover Marcus 15. We lezen enkele versen uit Jesaja 53, Jesaja 53, de versen 4 tot 7. Jesaja 53, vanaf vers 4. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u betreft. Allereerst de collecten. De eerste collecte die gehouden wordt is bestemd voor de diaconie. En de tweede rondgang is voor de kerk. Deze worden van harte aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Wat betreft de kerkdiensten komende dagen, DV zondag 31 maart, eerste paasdag, zal om 9:30 voorgaan dominee J. Harteman uit Hilversum en om 18:30 dominee J. Hogenhout uit Langerak. En op maandag 1 april, tweede paasdag DV, om 9:30 zal er een paaszangdienst gehouden worden. Tot zover de afkondigingen. Gaan wij ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 40, de coupletten 4 en 8. Psalm 40, 4 en 8. Gemeente, zingen wij straks naar de verkondiging Psalm 89. Vers 1 zingt een nieuw gezang de Heere en ook vers 2 heeft gedacht aan zijn genade. 1 en 2. Marcus 15. De kerntekst is vers 21. En ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Het lied van het lam. Het lied van het lam. Mijn vrouw en ik waren ooit een keer, jaren geleden, op een conferentie. En er was ook een spreker. Dat was tegelijkertijd ook een zanger. Uit Zuid-Afrika kwam die man. En die zong ook een lied. En dat raakte ons beiden. Dat lied ging over dit Bijbelgedeelte. Over Simon van Cyrene. Die met twee jongens van hem. Ja, welke leeftijd zullen die gehad hebben? Een jaar of 7. Het is een lied, hè? Dus de Bijbel zegt niet dat de jongens erbij waren. Maar die heetten Alexander en Rufus. En die waren erbij in dat lied onderweg. Met een lam naar Jeruzalem. En die raken verzeild. In een optocht, in een stoet, in een rumoer. En dat kan natuurlijk. Je kunt zomaar toevalligerwijs ergens in verzeild raken. Dat is er misschien ook wel eens overkomen. Dat je denkt, even benzine tanken aan de andere kant van het dorp. En je komt midden in een file terecht of zo. Vanwege een ongeluk. Of je bent aan het winkelen in de grote stad. En dan is er een demonstratie en je kunt er niet door. Je wordt tegen wil en dank soms ook zomaar ergens bij betrokken, ongewild. Nou, dat overkomt Simon van Cyrene dus vandaag ook. Het is wel duidelijk voor hem in eerste instantie dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is. En achteraf misschien ook wel juist niet. Wie is die Simon? Zijn bijnaam zegt het al, van Cyrene. En soms wordt wel gedacht dat hij een inwoner van Jeruzalem is en dat hij van ouds uit de delen van Cyrene komt, dat ergens ligt in Afrika, in Libië. Maar het zou ook heel goed kunnen dat hij wel degelijk een van de gasten is tijdens de feesten, het Pascha. In Jeruzalem, want dan komen er immers overal vandaan vreemdelingen, Joden en Jodengenoten om het paasfeest te vieren in Jeruzalem. En vanuit de geschiedenis is bekend dat daar in Cyrene ook al van ouds een grote groep Joden woonde. En zij die het kunnen veroorloven, die gaan jaarlijks naar de grote feesten, zeker de Pascha-viering. En we lezen dat hij kwam van de akker. Vroeger als kind, ja, dan dacht ik ook altijd van, ja, wij hadden thuis ook zo'n moestuintje met een aardappel, waar aardappels in de grond zaten. Dat Simon van Cyrene ook zo'n tuintje had, zo'n valkstuintje. Maar akker kan ook gewoon betekenen het veld. Het kan ook zomaar zijn dat hij dus, ja, in tenten met vele andere pelgrims in het veld bivakkeerde en van daaruit onderweg is naar Jeruzalem. Simon. Over zijn vrouw wordt verder niks verteld, maar wel over zijn kinderen dus, Alexander en Rufus. Nu, zijn die erbij op deze dag, in dat lied waar ik over vertelde, die zegt dat dus wel. En dat hij onderweg is met zijn kinderen om dan het paasoffer te gaan brengen. Ze hebben een lam bij zich, zo gaat dan dat lied. Maar de Bijbel die vertelt dat verder allemaal niet. Maar die kinderen die zouden dan de opdracht hebben gekregen om dat lammetje goed vast te houden. Want dat moet nog geofferd worden op het tempelplein. En gaan ze dus op weg naar de heilige plaats, naar de tempel. Nu, onverwacht komt hij dan in een grote stoet terecht. Een enorme drukte, een sombere atmosfeer, kun je je voorstellen? Wat is er allemaal aan de hand? Hangt er een dreiging in de lucht met die Romeinse soldaten en Joodse voorgangers die lopen te joelen? Simon wordt tegen wil en dank betrokken bij de kruisiging van een drietal misdadigers. Die voorbij komen door de straten. Jezus en de twee moordenaars die naast hem gekruisigd worden. En dat is natuurlijk een enorme drukte in die nauwe straatjes. Op weg naar Golgotha, voortgedreven op wat later genoemd werd, de Via Dolorosa. Ik weet niet of je wel eens in Jeruzalem bent geweest en je loopt dan door die straatjes. Dan zie je nog mensen soms met zo'n kruis op de rug daar lopen. Het is in ieder geval nauw en klein en zoveel mensen, onvoorstelbare drukte. 6 meter, 600 meter omhoog over ongelijke keien. Daar loopt Jezus, de Zoon van God, de redder van verloren zondaren. En dat zal Simon niet geweten hebben toen. En Jezus die loopt daar op weg om de zonde, de oordeel op de zonde te gaan dragen. Hij heeft het kruis op zijn rug. En dan is het waarschijnlijk zo dat Jezus dus alleen de bovenste balk, de dwarsbalk, droeg. Want zo ging dat dan in die tijd. Op de kruisplaatsen, zeg maar, op de heuvel. Daar stond dan al de paal klaar. De palen die stonden altijd in de grond. En dan moest degene die gekruisigd werd, die dwarsbalk, zelf dragen. Nou, het zou heel goed kunnen dat dat zo geweest is. En ik heb gelezen dat zo'n dwarsbalk alleen al 1,40 kilo weegt. Dus dan is dat in ieder geval een hele last die de kruiselingen hebben te dragen. Een heel gewicht. En hoe dan ook, zo lopen die mannen dus door die straten heen, langs Simon. Simon raakt erbij betrokken. Hij ziet Jezus. En Jezus is ook duidelijk gemarteld, dat weten we ook. Heeft een gevlochten kroon van dorens op zijn hoofd gekregen. Kleren onder het bloed. Het ziet er allemaal zeer vermoeiend uit. En de heer Jezus heeft natuurlijk ook al een hele nacht achter de rug van ondervragingen heen en weer gesleept van de ene rechtbank naar de andere. En is voortdurend heeft hij blootgestaan aan geestelijke en lichamelijke intimidatie. En dan lezen we dat de soldaten iemand zoeken die dat kruis van hem kan overnemen. En is dat dan omdat Jezus dus vermoeid is, omdat hij uitgeput is? Vaak wordt dat dan wel zo gedacht en toch is dat ook wel weer de vraag. Het zou best kunnen natuurlijk. Maar later blijkt dat de heer Jezus nog niet zo uitgeput is wanneer hij op Golgotha aankomt. En nog weer later verbazen ze zich erover dat de heer Jezus al zo spoedig gestorven is. Dus of hij nou wel vanwege die vermoeidheid dat kruis niet meer mocht dragen, of heeft dat ook alles te maken met dat spelletje van dat spotten wat ze met hem voeren? Want Jezus heeft natuurlijk voortdurend die spot ook moeten ondergaan de afgelopen nacht. Hij is toch de koning van de Joden, heeft toch ook een mooie mantel omgekregen en vandaar ook die kroon op zijn hoofd. En dat voortdurende spel van voortgaande spot aangaande zijn koningschap, dat maken ze natuurlijk constant ook belachelijk. En later aan het kruis, dan moet daar nog dat bordje boven staan, Jezus de koning van de Joden. Altijd weer is ook dat koningschap van Jezus ter discussie gesteld. En het zou zomaar kunnen dat de soldaten ook hier weer dat spel verder spelen. Koning Jezus aan het kruis, maar dan moet hij ook onderdaan hebben. En dan zien ze Simon. Laat die Jood dan maar zijn onderdaan zijn van deze koning. En Simon moet dat kruis dragen. En ik weet nog, ik had het over dat lied dat indruk op ons maakte. In dat lied klinkt het dan ook heel heftig in één keer dat een soldaat tegen Simon zegt: jij, draai jij die kruis. En Simon die zal zich wezenloos geschrokken zijn, want nu wordt hij dus echt bij het geheel betrokken. Maar Simon, er is geen gaar op zijn hoofd die daaraan denken wil dat hij dat kruis moet gaan dragen. En ongetwijfeld zal hij gezocht hebben naar een gaatje of hij er nog tussenuit kon, maar de soldaten die grijpen hem vast, er staat ook heel duidelijk, ze dwongen hem. Simon moet er wel toe gedwongen worden om dat kruis te dragen. Tegen wil en dank wordt hij bij deze zaak betrokken. En natuurlijk wil hij niet. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Als hij een kruis gaat dragen van een gevloekte, dan wordt hij toch ook onrein. Dan kan hij toch het paasfeest verder ook wel vergeten. Is dat allemaal door hem heen gegaan? Daarom wilden de Joden ook niet bij Pilatus naar binnen, om zich niet te verontreinigen. Maar Simon, hij moet eraan geloven. En hij moet het kruis, de kruisbalk, gaan dragen. En zo zingt dan het lied verder: hij verliest zijn beide zoontjes, Alexander en Rufus, uit het oog. Hij wordt gedwongen om het kruis te dragen naar Golgotha. En Simon die had hele andere plannen voor deze dag. Maar hij moest vandaag meewerken aan de voltooiing van het plan van God. En Simon weet dat allemaal niet. Maar het plan van God tot verlossing van een wereld verloren in schuld. Als Simon dat geweten had, zou hij dan gewilliger zijn geweest om dat kruis te dragen? Simon wilde naar het heiligdom in Jeruzalem. Maar God brengt hem vandaag naar een ander heiligdom. Golgotha. En daar gaat hij. Achter Jezus aan. Dragend het kruis van Jezus. Of is het anders? Moet je het anders zien? Draagt hij hier toch ook ergens niet gewoon zijn eigen kruis? Of misschien wel mijn kruis? Het is toch ergens, gemeente, volkomen terecht dat Simon dat kruis moet dragen? En het zal toch volkomen terecht zijn dat Simon straks onder de toren van God op de zonde moet wegzinken? Simon is toch kind van Adam? Gevallen Adam? En Simon heeft daar kun je wel van uitgaan, geen vermoeden van. Maar straks worden ook zijn zonden aan dat kruis genageld. Want Jezus gaat sterven aan dat kruis voor een wereld verloren in schuld. Hij wordt aan dat kruis genageld om verzoening bij God teweeg te brengen, gemeente, voor een schuldig zondaarsvolk. Hij moet daar wegzinken onder de toren van God omwille van onze zonde. Dus is het terecht dat Simon hier toch dat kruis draagt? Dat kruis heeft ook alles te maken met zijn eigen onreinheid. Met zijn eigen zonden. Simon draagt, goed beschouwd, zijn eigen kruis. En goed, als ik daar dan eens gelopen had en ik had daar aan de kant van de weg gestaan. En de soldaten hadden mij gedwongen om dat kruis te dragen. Was ik dan gewillig geweest? Had ik dan gezegd, akkoord, ik zal het wel dragen, want het is tenslotte mijn zonde. Ik heb het verdiend. Het letterlijke kruis, gemeente, is ook het beeld van de vervloeking die Jezus heeft ondergaan. Dus dat kruis, dat stelt ons schuldig. Zijn wij ons daarvan bewust? Goede Vrijdag moet ons ook altijd weer brengen tot intense verootmoediging. En besef wat daar gebeurd is. Dat heeft alles te maken met mij. Vanavond hier in de kerk. Met u, met jou. En daarbij gemeente, is dit gebeuren, in dit gebeuren, ook altijd wel weer een beeld gezien van het kruis dat ook iedere navolger van Jezus, of zo je wilt, iedere christen, toch ook moet dragen. Jezus heeft het toch ook gezegd, wie niet zijn kruis opneemt en achter mij aankomt, die is mij niet waardig. Dus wij hoeven die kruisbalk niet letterlijk te dragen. Dat moest Simon wel doen. Dat hoeven wij niet. Maar het is het ten diepste niet zo, gemeente, dat elke volgeling van Jezus op een of andere manier deelt in die smaad, in die spot, in dat lijden van Jezus Christus. Dat je met één op één hoop gegooid wordt met de misdadigers. Want dat overkwam Jezus dus en Simon hier ook. Hij werd met de moordenaars gerekend. Lijden omwille van Jezus. Dat je lijdt aan, ook aan de zonde. Dat heeft toch ook te maken met het kruisdragen. Dat je lijdt aan de zonde van de wereld en van jezelf. En dat je als christen ook zo gemakkelijk in de verkeerde hoek terechtkomt. Omdat je een volgeling bent van hem. Kruisdragen, gemeente, betekent dat je beseft dat ik het waard ben om dat kruis te moeten dragen. Dat het kruis van Jezus mijn kruis is. En dat ik voor God niet kan bestaan. En dat er verzoening moet komen tussen God en mij. Dat de toren van God geblust moet worden. Het kruisevangelie is ten diepste zo confronterend. Zo onthutsend. Zo diep vernederend. Wil ik u, jij, delen in de smaad en de spot van Jezus? Dat is maar zeer de vraag. En natuurlijk, ik wil best wel geloven. En natuurlijk wil ik wel naar de hemel straks. En natuurlijk wil ik best een nette christen zijn. En ik wil ook heel zeker wat doen voor mijn naasten. Maar hou het wel een beetje netjes, alsjeblieft. Moet niet te gek worden. Een Goede Vrijdag gemeente waar ik wel duidelijk dat het evangelie van Jezus Christus geen welvaartsevangelie is. Hè? Want dat verslaat op het moment ook zijn duizenden, ook in Nederland. Of dat wij geloven op onze eigen manier. En dat we het evangelie wel aannemen en voor waar willen aannemen, maar dan op een manier dat het mij pleest. En dat het mijn haren glad strijkt en dat het mij een mooie weg geeft in dit leven. Simon moest ertoe gedwongen worden om het kruis te dragen. En wij misschien ook wel. En toch is het zo heilzaam, dat kruis dragen. Want je raakt steeds meer, hoe hoger je komt, wat moet je zeggen, hoe dieper je gaat, je raakt steeds meer van jezelf kwijt. Van je eigen opvattingen, ideeën en gedachten. Je oude mens moet sterven, beleden we met de woorden van de Heidelbergse catechismus. En kruisdragen, gemeente, heeft nog altijd dat machtige doel, toch? Dat bijbelse doel, namelijk dat we gevormd zullen worden meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En door het kruisdragen leren we steeds beter onze vreugde te vinden in de Heer Jezus Christus alleen. Hebreeën 12, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht daarnaar op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde, die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Zo de meester, zo zijn discipelen, die achter hem aankomen. Vanwege de vreugde die het kruis van Christus en zijn opstanding teweeg brengt, mag ik kruis dragen, sterven aan mijzelf, achter hem aan. En daar word je soms zomaar tegen wil en dank bij betrokken. Je had hele andere plannen. Simon had hele andere plannen die dag. Ik weet niet wat jouw plannen zijn voor dit leven. Misschien heb je wat trouwplannen. Plannen voor volgende week. Maar vandaag word je hierbij betrokken. Je zit hier niet voor niks. Wat betekent dit kruis voor jou? Is dit je redding? Is dit de weg van je behoud? Of ben je nog steeds toeschouwer langs de kant van de weg? Je ziet het allemaal wel wat aan. En je doet nog een stapje terug. Het gaat jou niks aan. Maar zie je Jezus? Er is geen soldaat die tegen jou zegt, draag jij dat kruis. Maar het is wel Jezus die zegt, draag jij mijn kruis achter mij aan? Dan zul je sterven aan jezelf, maar leven in je heiland. Ziende op hem. Achter hem aan. Het lam. En dat kan soms een moeilijke weg zijn. Een lange weg. En heel lang zie je het soms niet. Maar op een gegeven moment komen ze aan daarboven op Golgotha. En wie hangt er dan aan het kruis? Wie gaat er dan werkelijk aan het kruis? Simon, het zou toch terecht zijn als hij aan dat kruis gespijkerd zou worden? Maar gemeente, niet Simon hoeft aan dat kruis. Ja, hij heeft de balk gedragen. En heeft het gewicht ervan gevoeld. Je zou kunnen zeggen, hij heeft de last van de zonde een beetje ervaren, gemeente. Maar hij hoeft er niet aan te sterven. Dat doet Jezus zelf. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. En daar ziet Simon, gemeente, wat het betekent. De liefde van God voor een wereld verloren in schuld. Daar ziet hij in de ogen van het lam. Ik voor jou, omdat jij anders de eeuwige dood moest sterven. Simon, wat een dag voor hem. Van plan om naar de tempel te gaan, nu op Golgotha. En heeft zijn reinheid verloren. Paasfeest kan hij wel vergeten. Misschien wel zijn reputatie. Wat is een Jood die een kruis draagt van een vervloekte? Hij moet het misschien wel zijn leven lang horen van zijn broeders. En moet hij met die schande door het leven, verliest hij wellicht zijn aanzien. Hoe het verder met hem gegaan is, gemeente, we weten dat niet exact. Maar het zou heel goed kunnen dat vandaag de winst voor hem groter is dan het verlies. Ja, dat hij zichzelf verloren heeft onder dat kruis, maar dat hij uiteindelijk de Heer Jezus Christus heeft overgehouden. Veel Bijbelverklarers die gaan er ook van uit dat Simon wellicht tot inzicht gekomen is hier op Golgotha. Toen de Romeinse hoofdman kwam tot die belijdenis van bij het sterven bij Jezus. Toen die Romeinse hoofdman zei, waarlijk, deze was Gods Zoon. Heeft hij misschien later, gemeente, iets verstaan van datgene wat gebeurde hier op deze kruisheuvel Golgotha? En is zijn leven op deze dag totaal veranderd? De evangelist Marcus vertelt dat Simon dus de vader was van Alexander en Rufus. En dat waren later bekende gelovigen. Later schrijft Paulus ook over Rufus in zijn Romeinenbrief. Is dat dezelfde? Zijn Simons kinderen later gelovigen in de kerk van die tijd geworden? Dat zou wellicht duiden op het feit dat Simon van Cyrene dus ook tot geloof gekomen is. Er zitten er zoveel natuurlijk in die evangeliën, in die schaduwen die soms zomaar even opduiken en dan weer verdwijnen in de schaduw. Denk bijvoorbeeld ook aan Nicodemus. Die midden in de nacht bij de Heer Jezus komt en dan vervolgens weer in de schaduwen verdwijnt. En op de paasmorgen, dan is hij erbij. Nee, al eerder. Bij het te graven dragen van Jezus. Simon. Simon staat op Golgotha. Het heiligdom waar Christus is en de prijs betaald. En wat zal hij daar gezien hebben? Nog één keer over dat lied waar ik mee begon. En dat eindigt heel, heel bijzonder dat Simon daar staat te kijken naar Jezus aan het kruis. En dan ineens voelt hij een paar kinderhandjes in zijn grote handen. En hij hoort zijn zoontjes tegen hem zeggen, papa, vergeef ons, want wij zijn het lam kwijtgeraakt. Te midden van alle consternatie en drukte zijn de jongens het lammetje kwijtgeraakt dat bedoeld was voor het offer. Vergeef ons, papa. En zo klinkt dan het lied, dan is het Simon die wijst naar het kruis en zegt, lieve kinders, kijk, het lam, het lam. Dat lam brengt het offer. En dat is toch het evangelie. Dat is in ieder geval wat de Bijbel ons vertelt. Hij is als een lam ter slachting geleid, gemeente. Dit is het lied van het lam, die al onze zonden op zich nam. Zie hem, dat hij daar stierf aan het kruishout van Golgotha. Dat is Goede Vrijdag voor een ieder die buigt en zich daarover verwondert en kijkt naar dat lam, zoals hier Jezus ook al tegen Nicodemus zei. En verwees naar die gebeurtenis in het Oude Testament. Zoals die koperen slang op die stok verhoogd werd. En de mensen moesten kijken wanneer ze gebeten waren door de gifslangen. Naar die koperen slangen, ze werden genezen. Zo zei hier Jezus, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Aan het kruishout van Golgotha verhoogd worden. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Zie dan het lam. En breng je leven onder het kruis. En wees niet bang voor het kruis wat je moet dragen. Ja, oh, wat zwaar kan het zijn. Maar in dat kruis dragen, zie hem, het lam. Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. Niet gij, nee, ik moest sterven en 's vaders liefde derven in eindeloze pijn. Toen sloeg ik op mij uw ogen in goddelijk mededogen en wilde mijn verlosser zijn. Hij wil uw verlosser zijn. Is dat kruis genoeg voor je redding? Of heb je meer nodig? Nee toch? Is dat mijn koning? Dan hoef ik niet te sterven onder de toren van God. Maar mag ik leven? Ja, dan zal wel mijn oude mens moeten sterven en mijn weerstand sterven, maar dan zal ik leven door hem die stierf aan het kruis voor mij. Heerlijk evangelie, zie het lam, gemeente, genade, zo oneindig groot. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. En dan mogen we het weten, gemeente, het lam draagt ook de overwinning in zich. Want dan mag Johannes het later ook uitroepen in diepe verwondering wanneer hij ziet hogerop Jezus Christus die boven is, de overwinning heeft behaald. En dan ziet Johannes het in een visioen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. Dan ziet Johannes op die berg het lam staande als geslacht. Hij leeft. En dan is de volheid van de kerk, de 144.000, dat staat voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen, alle gelovigen samen, mag hij daar al zien, staande rondom dat lam, in de volle heerlijkheid. Dat is de belofte voor iedereen die hier kijkt naar dat lam en zingt het lied
van het Lam. Tot zijn eer. Amen.
We zullen samen nog danken en voorbeden doen. In onze voorbeden denken wij aan de familie van Eik, Kooiweg 5 en Spijk, waar de blijde verwachting werd verwisseld in groot verdriet, nu hun zoon en broertje Len na 4 maanden zwangerschap geboren is en teruggegeven moest worden in de handen van onze Schepper en Heere. We bidden hen Gods nabijheid toe in dit verdriet. We dragen de familie Kaashoek, Hoge Hof 2, op aan de Heer, omdat afgelopen maandag de vader van mevrouw Kaashoek is overleden. We wensen haar kracht en sterkte van de Heere toe. Morgen tijdens de begrafenis en de tijd daarna, als het verlies meer en meer ervaren zal worden. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, zo mogen wij ons vanavond intens verwonderen over de weg die Jezus Christus wilde gaan. Simon van Cyrene heeft het gewicht van de balk gevoeld. Maar Christus het gewicht van de zonde, van een wereld verloren in schuld. Hoe zwaar is dat geweest voor ons niet te peilen. Maar wij worden daar wel bij betrokken. Al zou het zijn tegen wil en dank. Want het gaat om ons. Ja, ook om ons. Moest hij die weggaan. En wanneer wij daar niet onder buigen en hem niet aanvaarden als onze verlosser en zaligmaker, zal dat onze schuld alleen maar vermeerderen. Maar wat een weg, zodat wij weer bevrijd kunnen worden. En dat we weer werkelijk kunnen ademhalen, omdat hij de prijs betaald heeft. Wie in hem gelooft, zal leven. En dan, ja, dan moet wel dat oude sterven. Heren, dan betekent het ook dat ons leven niet altijd gemakkelijk is. En zeker als het gaat om onze eigen verlangens en ons eigen ik. Dat toch moet sterven, afsterven, die zonde van ons oude bestaan. Heren, werkt u het uit in ons leven. Maar steeds weer met het zicht op de heiland, het zicht op het lam, daar voor ons geslacht. En we bidden u, Heren, laat dat ook een troost zijn, wanneer er zorgen zijn in ons leven, wanneer we te maken hebben met verdriet, met pijn. En dan denken wij vanavond toch, in het bijzonder aan de familie van Eik. Heren, u weet wat een pijn dat doet van binnen. Voor een moeder, voor een vader. Voor de kinderen, wanneer de blijde verwachting die er was, omslaat in rouw, in verdriet. Wilt u troosten, Vader? Met uzelf. En daar kunnen wij onze vragen bij hebben. En op al die vragen van ons vinden we niet altijd antwoorden. Maar wanneer wij onze kinderen toch ook in de baarmoeder al opvoeden voor u. In leven in uw nabijheid. Mogen we erop vertrouwen dat u zich nooit vergist. En dat u soms ook uw kinderen al heel vroeg bij u wilt hebben. Maar wees u er dan ook bij in verdriet. Want het gemis kan zo groot zijn. Heren, dan kan het zo leeg voelen. U zijn met uw troost en nabijheid. We bidden u ook voor de familie Kaashoek. Dus de vader van mevrouw Kaashoek is overleden. Heren, geeft u hen de kracht en de sterkte. Ook morgen tijdens de begrafenis. Dat ze daar overheen mogen zien. En juist ook op stille zaterdag. Toch in die verwachting. Dat Jezus Christus is opgestaan op de paasmorgen. En wie met hem is gestorven, zal ook met hem opstaan tot een nieuw leven. Maar geeft ook de verwachting van de opstanding der doden. Straks, in de toekomende eeuw, wanneer Christus terugkomt. Heren, laat dat de troost zijn en de kracht. Ook voor de familie van morgen. Wees u bij hen. Zo bidden we voor alle rouwdragenden in de gemeente. Houdt u hen dicht bij uw woord en bij uw hart, Heren. Wees nabij in al het verdriet. Gedenk uw kerk overal in de wereld. In het bijzonder waar ze blootstaat aan vervolgingen. Aan kruisdragen wat zo heftig is. Ze vrezen soms voor hun leven. Heere, troost met uzelf. We bidden u waar zoveel wapens nog spreken. Heere, geef dat ze zullen zwijgen. We bidden u voor uw volk Israël. Als daar ook zoveel zorg is, bescherm uw volk ook vandaag, Heere. En we bidden u dat het komt ook tot de belijdenis en het geloof dat Heer Jezus Christus werkelijk de Zoon van God was. De Koning die gegeven is van hemel en aarde. Heere, geef dat geloof. En daar staan toch uw beloften nog in uw woord, Heere. Werkt u het uit. Heere, zo bidden we voor een wereld verloren in schuld. En die voortdurend ook de gevolgen van de zonde ervaart. Miljoenen vluchtelingen die de wereld overtrekken. Heere, de nood is zo groot. Ontfermt u zich. En laat uw woord overal uitgaan. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Dan mogen we te midden van dat alles uitzien naar uw wederkomst, Heer Jezus Christus. Kom dan maar spoedig. En laat ons bereid zijn. Als de bruid die zich voorbereidt op de komst van de bruidegom. Mogen we zo achter u aankomen, Heere. Van dag tot dag. We danken u zo voor de dienst van vanavond. Ga zo met ons mee. Geef ons een goede dag ook morgen. En laat zo deze dagen ook maar vol van rust zijn, van bezinning. Maar ook van hoop en verwachting. Omdat u, o Heiland, bent opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. U komt toe. Alle lof, eer en aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, zingen wij tot slot uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. En ook het zesde couplet, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, 4 en 6. Gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.